moslims. En die staan dan ook om dat lam heen. En dan, ja, dat is het. Dat vier is het offer van Abraham. Die zit helemaal daar nog, bij Abraham. En daarvan zeggen ze dat het Ismaël was, maar dat staat dus niet in de Koran. Maar dat Abraham zijn zoon offerde en dat offer niet door hoefde te gaan. Vanwege dat lam. En daarom vieren ze dat. En weet u waarom ze het nog steeds vieren? Omdat wij nog steeds niet naar ze toe gaan. Om ze te vertellen dat er een ander lam is. Wat geslacht is. Dat is wat. Morgen gaan er 1 miljoen lammeren sterven. Eigenlijk voor het feit dat ze niet weten van het ene lam. En sporadisch hier en daar wordt het evangelie gepredikt. Daar word je soms nog op afgerekend ook. Wist u dat? Als je in bepaalde gemeentes bijvoorbeeld zegt dat je bezig bent om 3 teams naar de Palestijnen voor te bereiden. Dan kun je op afgerekend worden. In Nederland. Wist u dat? We zingen liederen over alle volkeren. En als je zegt, nou, er zijn mensen, ja, maar je moet niet naar hun gaan. Dat zijn rotzakken. Is dat zo? Hebben die het evangelie dan niet nodig? Of sta ik nu op tenen? Als ik erop sta, dan ben ik daar blij om. Want dan moet je die tenen eens na laten kijken door de voetendokter. Misschien zijn ze te lang. Misschien moet je even wat knippen. Het woord van God kan je tenen knippen. Want vaak klopt onze theologie niet. En die wordt gevoed door de pers. En door stromingen. En zelfs door ministers. In Nederland. Die het ook denken bij het rechte eind te hebben. Ja. Maar goed. Morgen 1 miljoen lammeren geslacht. Omdat ze het lam niet kennen. Zijn er hier in Boskoop die het lam nog niet kennen. Die nog niet weten van het offer. Moslims roepen juist zo ontzettend veel Allahu Akbar. U kent dat wel, hè? Allah is groot. Eigenlijk betekent het Allah is groter dan de situatie die er nu zich voordoet. Maar eigenlijk is het evangelie precies het tegenovergestelde. Eigenlijk is het evangelie, God is niet groot. Maar wat is het evangelie? God is? Ja, zeg het nou eens letterlijk. Tegenover groot. Klein. Dat is kerst. Niet dat kerst bijbels is. Ik geloof kerstfeest is niet bijbels, maar vier het maar rustig. Als je daar de wereld mee kunt bereiken, mensen uitnodigen, zoals wat je zei. Doe het dan, vier het. En haal de eenzame erbij en leid ze tot Christus. Laat ze omarmen, ze doe het dan maar. Bekritiseer het dan maar niet. Maar gebruik zulke dingen, die cultuurdingen. Maar God is klein, dat is het evangelie. Hij is klein geworden. Hij heeft onder ons gewoond, zijn voetafdrukken hebben op de aarde gestaan. En er zijn er nog steeds tegen de 2 miljard die het niet weten. 2 miljard op aarde. En daar had je het over. Die 2 miljard, over. Misschien die ene, die buurvrouw. Hè. God geeft overal kansen. Machtig. Ik heb vorige week nog met iemand in een ziekenhuis kunnen bidden. Hele familie, 1 puinhoop. Oud vrouwtje kwam naar me toe, ik zat achter een computer. En die zei, meneer, heeft u daar verstand van? Ik zei, nou, ik dacht ten opzichte van haar denk ik wel. Alhoewel er oudjes zijn die er best wat van kunnen, hoor, vergis je niet. Nou ja, en er begon een verhaal over de familie. 1 ellende, geen wonder dat het mens ziek was. 1 ellende over familie, kinderen die elkaar niet willen zien. Zij gescheiden, dochters gescheiden en zonen met elkaar vechten. Ik zat op een gegeven moment, ik zeg, mevrouw, dit kan alleen maar God oplossen. Ik ga nou voor u bidden, of u het wil of niet. Want ik kan dit niet aan. Ik kan het niet tegen. Ik ben zo voor haar gaan bidden, ze geloofde helemaal niks. Kan mij dat schelen? Zo, alleen Jezus kan het oplossen, mevrouw. Echt waar. Dat zijn kansen die wij hebben, die geeft God. Ik had ook kunnen zeggen, nou, dat is wat zegt. Jongen, wat een familie. Hè? Fijn dat ik een fijne familie heb. Nou, mis je kans. Nou. Dus we hopen dat ook dat we veel mensen zullen mogen bereiken. Op de plekken die God je geeft. He, zomaar zit op mijn fitnessclub, zit ik met een vent. En ik hoorde dat heb ik u geloof ik niet verteld, in februari, dat ik een tumor op mijn nier had. En dat was foute boel, zeiden ze. En dat zei een uroloog in Marokko tegen me, want we waren daar in Marokko.
ook om mensen te ontmoeten. En ik kreeg wat pijn in mijn rug en zo. En, nou, even naar de uroloog. Geen wachtlijst, dan kun je zo heen, 20 euro. Hè. Weet je, makkelijk. Ja, dan moet je gewoon even, als je wat hebt, dan moet je daar naartoe gaan. Dan, hè. Wel even zorgen dat je internationaal verzekerd bent. En die uroloog zegt, hé, maar u heeft verder niks hoor. Die pijn in de rug, dat zal wel overwerkte, gestreste Nederlander. Nou ja, die hebben we wel meer hier. Maar goed, maar op uw nier zit een bobbel. Oh, er horen er toch twee te zitten aan het eind. Zo, nou ja, maar er zit een derde. Oei. Hij zegt, laten kijken. Goed, in Nederland laten kijken. Ja, dat was fout, zeiden ze. Dat was een gravidtumor. Voor mensen die dat weten. En dan moet je een deel van je nier kwijt. En, nou ja, goed. Dus ik heb me in juni... heb ik me laten opereren, maar in het Antonie van Leeuwenhoek. Maar voor die tijd denk ik van ja, de Heer heeft gezegd, haal de oudste erbij, laat je met olie zalven. En we gaan naar zijn gebedsteam en we gaan erop uit en we gaan de Heer, zodat het daar niet ontbreekt. Laten we dat nou eens eerst doen. Nou, en dat hebben we gedaan. En ik heb 3 dagen een bepaald gevoel gehad. En ik denk van normaal voel je dit niet, want er zijn maar heel weinig mensen die dit ontdekken. 2 op de 10 die ontdekken dat ze zoiets hebben. En ik voelde 3 dagen lang wat. Ik zei het ook tegen mijn vrouw, die hier trouwens ook is. Hartelijk welkom, Roberta. Het is vaak de vrouw achter de man, hè? Die zorgt dat die vent hier kan staande blijven. Maar goed. En, nou ja, ze hebben gebeden. En goed, ik had dat gevoel. En er was gewoon ook een stukje rust. Ik ging met blijdschap naar het ziekenhuis toe. Ik mag het u echt zeggen. En toen ze me kwamen halen, zei ik echt, yes, oké. Maar de dag ervoor heb ik aan de chirurg gevraagd. Ik zei, hebt u wel eens geopereerd en dat u ging snijden en dat u niet vond dat het er niet was? Toen zei hij, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik zei, nou ja, ik vraag het maar zo. Nou, hij deed de operatie niet, maar een robot deed dat. Er zit een robot zo, allemaal dingen hier, 6 dingen. En dan zit hij achter een computer zo. Tegenwoordig zit de chirurg ook al achter de computer. Maar goed, als hij dit deed, dan ging het knippen. En dan ging het branden en snijden en zuigen, weet ik het wel. Ik heb daar niets van gemerkt. Heerlijk rustig gelegen in de armen van de Heer. Maar ze kwamen niet tegen wat ze dachten. Er zat wel wat. Er zat wel wat. Maar het was een soort ingekapselde ontsteking. En hij zegt, ik heb het nog nooit gezien. Dus het is zo merkwaardig. En ik hoefde niks van mijn nier af te staan. Ik heb 2 dagen later, nadat ik terugkwam uit het ziekenhuis, heb ik de DVD van de operatie gehad. Die wilde ik u nu laten zien. Ja, zet hem maar op. Ja, ik vind dat heel interessant. Dan zie je je nier en je darmen en zo. En die soeplepels, die gaan daar doorheen zo. En dan zie je dat rotding zitten. En ja, het was een ingekapselde ontsteking die uit de hand liep. Maar waarvan niet bewezen is dat het kwaadaardig is. Ze hebben het onderzocht. Ze zeiden, nou ja, en steeds werd ik weer gebeld. Ja, we zijn er nog niet uit. Een week later. Even een week wachten. Nog een week wachten. Ja, we weten het nog niet wat het was. Ja, dus ik sta nu wel onder controle. Want ze willen het eens een beetje de gaten houden van wat is dat. Nou, ik denk van hier, ik ben er heel blij mee. Nou ja, dat zijn ook dingen die gebeuren. En die kunnen jou ook gebeuren. Maar dan gaan we onze ogen naar de Heer. Eerst naar hem toe. Ja, en dan mag je ook weer kijken wat zijn de mogelijkheden. Ook heel nuchter. Nou, er gebeuren zoveel dingen. Nou, we gaan het woord openen. Zoekt u maar op. 2 Kronieken 16. Bij vers 1. Er gebeurt trouwens wel een heleboel in de moslimwereld hoor, op dit moment. Wat ik u vertel, dat er nog meer Bijbels Libië zijn binnengespokkeld. En dat er nog meer christenen vanuit Egypte daarheen gaan om het evangelie te prediken. Het is allemaal nog niet zo simpel. We hebben ook mensen, we hebben nu 10 mensen klaarstaan. Er zitten nog geen Nederlanders tussen, vind ik wel jammer, om Libië in te gaan. Mensen allemaal met beroepen, die een bedrijf kunnen openen. En die daarheen gaan echt met de bedoeling om daar als ambassadeur van Jezus te zijn. Ik vind dat fantastisch. Maar het is niet makkelijk. We hebben mensen in bepaalde landen en die moeten steeds vluchten. Met een gezinnetje, steeds weer van de hoofdstad naar een klein stadje, nou weer terug. En dan denk je, nou mensen, kom nou maar naar huis. En dan geeft de Heer hun weer geloof. Ja. wat moet je dan, hè? Nou, dat is wel eens moeilijk als je in dat leiderschap zit van, ja, moeten we ze niet naar huis halen? Maar zo zitten wij niet in elkaar. Maar toch zie je dat heel veel mensen, we hebben nu 1000 mensen aan het werk in de moslimwereld. En ja, als je toch ziet het percentage wat het moeilijk heeft, nou, dat is behoorlijk. Ik wou zo'n 300 hebben het heel moeilijk. En die andere 700, nou, dat is ook niet eenvoudig. Maar er zijn toch heel wat mensen die de Jesus-film laten zien thuis. En dan nodigen ze mensen uit die met het offerfeest meedoen. Dat veroordelen mensen ook. Weet je, ja, Paulus had er geen moeite mee. Maar goed, oké. Wij wel. En die gaan met het offerfeest en dan gaan ze heel langzaam vertellen over Jezus. Misschien niet direct meteen in één keer, maar een vriendschap opbouwen. En aan hun leven laten zien. En een boodschap meedelen. Machtig is dat. Ja, en er moeten nog veel meer mensen naartoe. Het is eigenlijk ook een kwestie van getallen. Dat vinden wij echt. Dat vinden we echt. Als je kijkt naar hoe Zuid-Amerika bijvoorbeeld bereikt is met het evangelie. Ja, dan is dat ook niet met eerst met 1 zendeling en toen met 2 en toen met 3 en toen met 100 en 1000 en 10.000. En dan gaan we er nog steeds naartoe, want het is heel populair om daar naartoe te gaan. Want ja, je predikt het evangelie, er komen 30 man tot geloof. Ja, daar wil ik wel heen. Weet, ik heb dat zelf ook mee mogen maken. Dat is hartstikke leuk om dat mee te maken. Maar je hebt ook plekken, daar is het niet simpel. Daar hebben we meer mensen voor nodig die daarheen gaan. Dus gemeente, doe er aan mee. U doet er al aan mee. Dat is hartstikke fijn. Maar we hebben zakenlui nodig. Er is, over 10 dagen is er een geheime bijeenkomst met zakenlui die een netwerk beginnen om speciaal in gesloten landen bedrijven te gaan openen. Dus zakenmensen, denk eraan. Oh, maar dat kan me wat gaan kosten. Ja, gaat u alles kosten. Dus denk er maar even over na. Maar kijk dan maar of je die liederen van die zangdienst met die kostenplaatje, of je dat dan samen kunt brengen. Zeggen, nou, ik ga het toch doen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. 2 Kronieken 16. Het verhaal gaat als volgt. De 10 stammenkoning, Baesa, die vindt dat het weer tijd is om zijn gedoetje uit te breiden. En wat doet hij? Hij gaat zijn broeder bevechten. Juda. Dat deden ze toen nog alles in die tijd. Wij doen dat tegenwoordig niet meer. Broeders bevechten elkaar niet meer om theologieën en om bepaalde stromingen. Want we hebben Christus en die staat in het midden. Die is onze vrede. Ja. Nou, tot zover inzicht in het kruis van Christus. Ja, dat is soms erg weinig. Nou, toen was dat er niet. En toen sloegen ze elkaar ook om de oren. En die koning, die Baesa, die gaat naar Juda toe. En die gaat naar de stad Rama. En daar zat Asa, koning van Juda, van de 2 stammen. En die Baesa, die snijdt alle verbindingswegen door. Dat begint de vijand altijd meteen. Je begint eerst je verbinding door te snijden. Ik zit hier eenzaam in de gemeente. En na een tijdje zit je nog eenzamer. Er is niemand die tegen mij praat. Ja, jij praat ook niet met iemand. En dan je verbindingswegen worden afgesneden. Dan word je zo geïsoleerd. Nou, tactiek is er nog steeds. De vijand gebruikt het nog steeds. Baesa, die sneed het af. En dan Asa, die komt in het nauw. En die denkt van, wacht eens even. Ik heb nog een schatkamer. De hemel gaf ons zijn grootste schat, zongen we. Maar Asa, die zei, ik heb ook een schat. Nou, die lag niet in de hemel, maar die lag in de tempel. En er zat wat van zijn eigen geld bij. En er zat wat van het volk bij. En van het, nou goed, en dat spaarde niet op. En hij dacht van, er is nog een man in Syrië. Die heet Benhadad. En dan ga ik hem vragen om mij te helpen Israël aan te vallen. En als hij dat goud ziet, nou ja, omkoperij. Nou, vallen voor goud. Nou, dat gebeurt nog steeds. En die stuurt die schat naar Benhadad. En Benhadad zegt, wauw, ik ga die man helpen. Toevallig dacht ik aan hem. En ik denk van, nou, laat die man eens gaan helpen. Ja, ja. En dus die gaat naar Israël en die valt een paar steden aan. Baesa, de koning van Israël, denkt van, dit wordt met te heet. En die trekt zich terug. En dan heeft Asa geen vijand meer. Maar hij heeft ook geen schat. Maar er is ook nog iets anders. Benhadad was eigenlijk een vijand van Israël. En dat is nu zijn vriend. Terwijl God hem in zijn macht had willen geven. Ja, zit hij nou met de brokken. Nou, in die context is dit geschreven. Dan gaan we er even snel doorheen lezen. Maar ik moet even oppassen dat we niet over onze tijd heen gaan. Nou, in ieder geval vanaf vers 17 naar hoofdstuk 15. Want het is eigenlijk een heel verhaal. Er staat heel veel in. 13, 14, 15, 16. Maar in 15 breken we even in. En er staat dat de offerhoogten verdwenen. Niet uit Israël. Toch was het hart van Asa, de koning van Juda, zolang hij leefde, de Heere volkomen toegewijd. Nou, dat is machtig. Ja. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven naar het huis van God. Zijnde zilver, goud en allerlei voorwerpen. En er was geen oorlog tot het 35e jaar de regering van Asa. Nou. En in het 36e jaar begint het gedoe. Van de regering van Asa, dan trekt Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda, versterkt Rama, alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen haalde Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis des Heren. Nou, dan krijg je dat verhaal, en dan moet u even doorskippen naar vers 7. In die tijd komt er een profeet, Hanania. En die komt naar Asa, de koning van Juda. En die zei tot hem, omdat je gesteund hebt op de koning van Aram en niet gesteund hebt op de Heer uw God, daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Waren de Kusieten en de Libiërs, en dat staat in hoofdstuk 14, daar had Asa wel de overwinning over behaald, niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters. En toch heeft de Heere hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. Ja, er staat een gebed van één vers. In hoofdstuk 14. Er staat er echt, je ziet nooit echt hele lange gebeden in de Bijbel. Dat vind ik altijd wel heel bemoedigend. Want ik denk je wel eens, jongen, jongen. Als ik weer eens half in slaap gevallen ben en tijdens een bid stond. Ah, wat erg, sorry. Maar, nou ja, dan bidt iemand te lang en dan, oh, dan dwaal je wel eens af. En, maar in de Bijbel lees je die. Dat zijn krachtige gebeden van God help. De vijand komt eraan. Heer, we steunen op u hoor. En we gaan erop af. Oké, nou dat was. Amen. Moet je maar lezen. Hoofdstuk 14. Vers, wat is het? 11. En dan zegt hij. Toch heeft de Heer ze in je macht gegeven. Omdat je op hem gesteund hebt. Want, en daar is het vers. Daar is ons vers van vanmorgen. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan. Wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Punt. En dan komt er nog wat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld. Oei. Nou, en dan wordt Asa boos. En die gooit die ziener in de gevangenis. Ja, zo ken ik er nog een. En dan gooit hij ook nog wat andere volksgenoten erbij. En dan wordt hij op een gegeven moment ziek. En dan gaat hij alleen maar op de dokters af. En dan zit hij helemaal in dat circuit. En dan kan God er niet meer bij. En dan denk ik, hoe zat dat nou met die ene tekst in vers 17 van het vorige hoofdstuk? Dat er staat, in zijn hele hart was toegewijd tot dan in zijn hele leven. Nou, daar stopte hij eigenlijk met leven. Denk ik dat dat de theologie is. Toen hij stopte met leven en op zichzelf begon te vertrouwen, toen gold het niet meer. Ja. Wat was nou de oorzaak ervan? Tegen zijn eigen ervaring. Er was geen alternatief meer dan alleen God. En dan grijpt hij toch naar die schatten. Hij handelde tegen de kennis van God. En hij had 35 jaar lang vrede gehad. Hij had gevochten. Dit zijn aardse gevechten. Ik geloof dat het nu anders is. Dat we geen steunen, niet meer aardse gevechten. Maar hemelse gewesten gevechten. En maar dat was toen een illustratie van wat er nu in de hemel zich afspeelt. En op Golgotha vooral. En dan wordt hij afgeleid door de dingen om hem heen. Wat kan nou... Nou heb ik, moet ik zeggen, dan heb ik bij vers 16, hoofdstuk 16, tussen vers 1 en vers 2, daar staat een tweetje. En dat betekent vers 2. Dat is niet geïnspireerd. Dat was die monnik, weet u wel, die hoofdstukken ingedeeld heeft in die versen. Toen hij op weg was naar Rome en Amsterdam. In een paardenkar. En elke kleine kuil was een vers. En elke heel grote kuil was een hoofdstuk. Ongeveer zo is het gegaan. Want zo die indeling die maakt soms... Die is soms niet helemaal logisch. Want het is soms... Je moet doorlezen. Maar goed, oké. Okay. Die man heeft dat gedaan en het is wel makkelijk. Nou. Maar goed. Tussen vers 1 en vers 2... Er staat dat tweetje en daar heb ik een vierkantje omheen gedaan. Ik zeg, wat is hier gebeurd? Er is hier iets gebeurd met Asa. Want, wat was nou het proces wat er zich in Asa's hart afspeelde? tussen het feit dat hij koning komt en dat hij het 35 jaar lang goed gedaan heeft. In de strijd heeft tests gehad. En ja, er waren wel een paar offerhoogten zo hier en daar. Maar het is net alsof God zegt, nou ja, oké, maar zijn hart was goed. Oké, tot dit moment. Nu ging het fout. Wat is nou het proces geweest? Was hij slim geworden? Had hij nou zijn lesje wel geleerd? Van nou, ik heb nou wel gezien. Ik heb nou ongeveer, weet ik hoe het is. Ik heb alle gebeden gehoord in de Pinkstergemeente die er gebeden kunnen worden. Ik heb alle liederen al gehad. Trouwens, er was vanmorgen weer een lied wat ik niet kende. Vond ik erg mooi. Maar goed, dat geeft dan weer wat verfrissing in je leven. Voor de rest, al die oude liederen, die kennen we nou al wel 100 keer gezongen. En die preken, ja, nou ja, hebben we ook wel gehoord. Was hij saai geworden? Had hij het bijltje erbij neergegooid? Want hij was natuurlijk niet al te jong meer. Kan ook zijn. Ging hij steunen op zijn eigen inzicht? Dacht hij van, nou, ik wil toch ook wel eens iemand zijn. Steeds is het weer God die ingrijpt. Maar ik ben toch eigenlijk ook wel koning. Ik kan toch eigenlijk ook wel laten zien dat ik enigszins diplomatisch, nou ja, een 8 heb gehad, hè, in de opleiding. Dat ga ik een keer laten zien. Dat wil ik ook eens een keer laten zien. En ja, God is machtig, maar eigenlijk is Asa het ook wel een beetje. Ja, moet laten zien wie ik ben. Nou, dan gaat het in de prediking helemaal niet om wie jij bent. Het gaat in de prediking altijd weer om wie hij is. Ja, en dan mogen wij wat zijn in hem. Maar ja, het is net als die muis en die olifant die over de brug lopen. En dat muisje wat zegt, wat stampen we lekker. Weet je wel, het is toch God die het doet. God die de drijfveer in ons leven is. Dat betekent niet dat we passieve christenen worden. Die zeggen, nou ja, als de Heer het niet doet, dan doe ik. En dan ga ik op mijn stoel zitten, dan doe ik ook niks. En die doen allemaal maar niks. En moeten allemaal precies weten of God het wil. Nee, er is ook een common sense in ons hart. Waarin we mogen gaan, een vertrouwen waarin je mag wandelen, waarin er gepland moet worden. Er zijn mensen die bekritiseren programma's, ik weet helemaal niet of dat hier zo is. Maar want de oudsten die hebben dan een programma en een lijn uitgezet. Ja, maar nee, we moeten de Heer volkomen vertrouwen. Ja, maar deze mannen vertrouwen de Heer voor het programma. Mooi is dat, hè? En dan geeft God een programma, mag. Dat mag. Kun je bekritiseren, moet je het zelf maar eens gaan doen. Dan praat je heel anders. Dat was even een extraatje voor jullie. Niet gepland. Ja. Wat speelde zich af in het hart? Was het een gewenning na 35 jaar? Hield God zich misschien een tijdje verborgen? Hield God zich misschien een tijdje verborgen? Dat er eens een keer niet iets was van, ik ervaar zijn aanwezigheid niet. Die tempel, of zijn heilige geest. Nou, het was zondag wel fijn, maar dan duik ik weer door die week heen. In dat barre, boze Boskoop of Waddinxveen of hier in de buurt. En dan mijn werk, nou, ik ervaar de Heer niet echt. En dan kun je het zo opgeven, dat je denkt van, nou, ik moet zelf maar in gaan springen. God die zich voor een tijdje verborgen houdt. Dat kan gebeuren in u en mijn leven, wist u dat? Het is geen populaire boodschap. Maar wat doe je dan? Ja. Nou, de tekst is de ogen van de Heer. Wat nou zo mooi is, de Bijbel staat vol met ogen. Als er een openbaring van God is, bijvoorbeeld in Ezechiël en later ook in Openbaring, dan zie je al die wezens vol met ogen. God die ziet, hij ziet het wel. Hij ziet het, hij ziet jou, hij ziet je strijd. Hij ziet waar je moeite hebt, waar je vecht tegen de zonde. God ziet het allemaal, dat is wat. Hij heeft ogen aan alle kanten. Ze hebben het wel eens over een vliegenoog, hoe bijzonder dat is. Een oog, want er is één manier waarop je een vlieg kunt vangen. Dat kan ik heel goed, daar ben ik heel goed in. En dat vind ik altijd heel spannend als ik er één zie zitten. Nou ja, ik vertel u later wel. Dit is geen prediking, dat klopt niet. Maar goed, een vliegenoog, heel bijzonder, ziet bijna alles, bijna. Eén hoek kan hij niet zien. Maar goed, Gods ogen zien alles. Er staat in Ezechiël over dat wiel, die expressie van de Heilige Geest, bijzonder. Die wielen die in elkaar draaien en die zitten vol met ogen en die kijken. En dan kun je natuurlijk zo prediken dat je er helemaal bang van wordt. Ja, nee, maar dat was ook in het woord, je moet niet bang worden. Zijn oog is op ons, dat is iets geweldigs. Er zijn mensen die zijn bang voor al die camera's tegenwoordig in Nederland. Weet je wel. Oh, en houdt hier een camera en daar een camera en dan lopen ze op straat wel. Er zit weer een camera. Ik zei, ik ben er helemaal niet bang voor. Ze mogen mijn leven helemaal zien. Ik heb niks te verbergen. Ze mogen alles zien en dan hoop ik dat ze Jezus tegenkomen. Met die camera. En dat het een keer opvalt. Want als ze er helemaal niks aan zien, Nou, dan klopt het ook niet. Maar dan, daar zijn wij al soms bang voor. En je moet natuurlijk met die hele wet van de privacy. Nou ja, goed, dat is ook een hele discussie. Maar goed, bij God is dat niet, want zijn ogen, zijn camera's zijn overal. Hij ziet alles. En er staat hier dat die ogen van de Heer, en het is zo mooi, die gaan, dat is het tweede puntje, die gaan over de ganse aarde. Nou, dat woord gaan, in de nieuwe Bijbelvertaling staat wat anders, geloof ik. Wat staat daar? De ogen van de Heer? Die lopen, hè? Lopen? In de nieuwe Bijbelvertaling staat ook gaan. Ja, dat is de NBG. Maar wat zegt de NBV? Doorlopen, volgens mij. Rondgaan. Nou, ze gaan rondgaan. Oké. Die gaan rond, ja. Die gaan. Maar het woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, dat is het woord wat dat een roeispaan, als je roeit, dan kun je er soms eens uitschieten uit het water. Weet u wel, dan val je achterover in je bootje. Maar dan roei je, of je mist hem even, en dan slaat hij, of met opzet, als je iemand even wil, hè, dat kent u wel, nat maken, dan komt dus een roeispaan over het water en dan krijg je zo'n golf. Nou, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Zijn ogen gaan. Ze swoosh. Niet om te slaan, maar om te gaan en om te zoeken. Die schieten heen en weer. Daar kun je een hele studie van maken. Dat is heel mooi. Om krachtig bij te staan. Derde punt. En het woord krachtig bijstaan, dat heeft heel veel aspecten. Dat krachtig bijstaan, dat is bijvoorbeeld versterken waar je zwak bent. Om te versterken. Of waar je doorzettingsvermogen nodig hebt. Om je te helpen doorzetten. Sommige mensen zijn wel sterk, er is wel kracht, maar ze moeten doorzetten. Of verstevigen. Ja? Waar je op een gegeven moment in elkaar zakt, dat God zegt, ja, maar ik ga je sterk maken. Of je te bemoedigen, waar je ontmoedigd bent. Dat zit er allemaal in dat woord. Of doorgroeien en stand houden. Al die aspecten, hè, in bepaalde situaties moet je stand houden. Dan moet je gewoon doorgaan. En dat zit in dat krachtig bijstaan. En dan komt dat vierde punt. Dat is het moeilijkste. Wiens hart, wat staat er, volkomen naar hem uitgaat. Dat is 100%. Nou, dan heb ik een vraag aan u vanmorgen. Wie van u, zijn hart is echt deze week 100%. Het is echt 100% naar de Heer uitgegaan. Niemand. Nou, laten we maar avond maar gaan vieren, want dat is gewoon... Jongen. Nou, en dan, ja, vorige week toch ook een goede preek gehoord, hebben jullie toch, of niet, vorige week? Nou, dan ga je natuurlijk zo'n week in, 100% alles voor de Heer. Ja, hoe is dat nou? Wanneer is het nou genoeg? Wanneer gaat je hart nou 100% uit naar de Heer? Want het 100% van vorig jaar, dat is nu maar 90. Snapt u dat? En soms is je 100% van gisteren, dat je denkt, nou ja, ik heb het goed gedaan, achteraf denk je, nou, nee, toch weer te weinig. En daar kun je dan daar kun je een hele studie over maken. We hebben een professor in Nederland, die kan daar hele percentages op loslaten. Als u het nieuws gevolgd hebt. En dan kun je... Maar, daar kun je ook wel hoop over fantaseren. Maar ja, wanneer is het nou genoeg? Wanneer is je hart nou volkomen? Wie van ons heeft dat? Ik zou u eigenlijk willen zeggen, ik geloof niemand. Vergeet het maar. Asa deed het ook niet goed. Ja, het staat in de Bijbel tot het eind van zijn leven. Ja, daar ging het nou precies fout. En dat is de grote druk die je hebt als leider. Ik zal je vertellen. Oh ja, fijn leider. Ja, maar er staat wel in de Bijbel, let op uw voorgangers. Oudste voorgangers. En let op het einde van hun wandel. Eigenlijk staat daar let op het resultaat van hun gedrag. Let niet op hoe ze doodgaan of zo, dat geloof ik niet. Maar let op het resultaat van hun gedrag. Wat is daar nou het resultaat van? En let daarop, want die moeten ook met God, die zijn ook afhankelijk van hem. Ja, let op. Maar vergeet het maar, wie wandelt er nou 100%? Wie heeft zijn hart nou er altijd helemaal in? Ja, we strekken ons uit, zoveel als we kunnen. En dan gaat het weer om wie? Om ons. En dat is onze fout. Daar gaan we de fout in. Want je gaat jezelf vergelijken vaak met ander. Nou, die is toegewijd. Maar ik, ach, had ik dat ook nog maar, die toewijding. Ja, en met dat getuigen, ja, je hebt het gezegd. moeten meer getuigen. Oh, ik had van de week kunnen getuigen, ook weer niet gedaan. Oh, en dan juist dat brengt je dan vaak weer in een dip. Ja, ik moet meer doen. Nou, dan komt die druk er ook nog bij. Hoe doe je dat nou? Hoe ga je daar nou mee om? Ik heb een verrassing voor u. Cadeautje. 2 Thessalonicenzen 3. Zoek het maar op. We gaan met het woord van God. Ontzettend belangrijk, mensen. Er komt nog een tijd dat het woord van God wordt achteruitgesteld met belevingen en met theologieën. En die gaan dat dan overheersen. Dat gaat gebeuren. En dan heb je nog zo'n groep mensen die zijn zo eigenwijs om te zeggen, nee. Dit is mijn cockpit. Ik heb vroeger heel wat jaren heb ik in de, nou ja, er is een ander woord voor, maar goed, laat het maar soep noemen. In de soep gevlogen. Slecht weer, buien, hagel, ijsafzetting. En dan was er maar één ding wat je eruit hielp. En dat was de cockpit. Dat was de horizon voor je. Tegenwoordig is het gewoon een groot tv-scherm. Er staat alles op. En nou goed. En dat gaf je oriëntatie. Dan moest je niet naar buiten kijken. En dan draaide ik mijn stoel expres omlaag. Zo. En dan wist ik, wil niet naar buiten kijken. Ik kijk daarop. Dat is het juiste woord. En dan vlak voor de landing. Dan moest je even. Ja, oh, daar is de baan. Ja. En had je die instrumenten, die hielp je allemaal wel. Kwam allemaal prima uit. Geen enkel probleem. Als je maar vertrouwde op die instrumenten. Ik heb 2 keer gehad dat die instrumenten stuk gingen. Maar dan kon je met behulp van weer een ander instrument, kon je weer samen en dan zat je te zweten, kogels. En dan ging dat stuk en dat hing dan zo. Dan wees die aan, je zat in een bocht en je zat helemaal niet in een bocht. En jongens, nou, dan plakte je er wat overheen. Dit is niet waar. Nou, dat geldt niet voor het woord van God. Dat is altijd waar. Dat is het levende, eeuwige, geweldige woord van God. 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. Zomaar even tekst eruit. Moet je niet doen eigenlijk. Maar, nou. Er staat: de Heere neige uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dat is het cadeautje. U heeft er ook van gezongen. U heeft gezongen, ik vond dat fantastisch, het laatste lied. Hij is voor ons, liefde en trouw. En dan? Van God. Niet liefde voor God. Dat is iets heel anders. En als je daar, dat is heel leuk, ik heb zo'n computerprogramma, en dan kun je allerlei theologen erop loslaten. En daar is inderdaad een discussie over, is het nou de liefde voor God? Want er zijn vertalingen, die hebben het fout vertaald. En er staat volharding, bijvoorbeeld in Christus. Of één vertaling die, ja, ik heb het hier niet opgeschreven, maar die, daar staat het niet goed. Of je geduld, geduld hebben, ja, in Christus, maar het staat er allemaal niet. Er staat van. Het is zijn liefde. Dus Paulus zegt: de Heere, neigen uw harten tot de liefde van God. Niet tot meer liefde van jou voor God. Dat staat er niet. Er staat liefde van God. Als zijn karakter. Als iets wat bij hem hoort. En dan zegt hij: de Heere, neigen. En dat is een prachtig woord. Dat is in het Grieks, dat is letterlijk het recht maken. Iets is krom en dan ga je het recht maken. Zeg, nee, dat gaat die kant uit. Zeg, nee, we gaan nou die kant uit. Wiep, daar naartoe, zie je? Ja. Maar het heeft ook te maken, er zit ook een aspect in van het verwijderen van obstakels om tot hem te komen. 2 aspecten. En dat is het neigen. U kunt zeggen, nou, ik heb de neiging tot, en mensen zijn geneigd om bepaalde dingen te doen, afhankelijk van je diskprofiel of je belbindpatroon, of weet ik wat. Je hebt allemaal van die organisaties, zijn best goede dingen, heel leuk. Maar goed, je hebt dan neigingen, nou dat kan zijn. Maar hier staat Paulus die bidt, heel kort: zou de Heere neigen uw harten tot de liefde van God. Een ander woord, en hij gebruikt het maar 3 keer in het Nieuw Testament. En een andere keer is in 1 Thessalonicenzen 3 vers 11, dus net daarvoor. En dan zegt hij: de Heere onze God banen mij de weg tot u. Die verwijdert de obstakels, dat God dat doet. En dat hij, eigenlijk wat hij hier zegt, dat God je hart nemen, dat hart wat dan eigenlijk 100% toegewijd moet zijn aan de Heer, maar dat daarmee strijdt. En dat hij zegt, nou ja, jij geeft je aan God, voor zover jij dat weet. En dan ga je er niet schuldig over voelen, over alles wat er niet gebeurd is. En alles wat er fout gegaan is. Dat kan je zo hinderen. Maar dan zegt hij dat God dat hart pakt. En alsof dat hart een klein beetje, laten we zeggen, brandstof bevat. Er zit een klein tankje in. Laten we het zo doen. Tankje. En in het hart zit een liefdestankje. En dat liefdestankje, dat wordt een beetje bijgevuld. En dat gaat wat uit. En dan zit je, nou. En dan zegt hij, dan pakt hij dat hart. En dat plonst hij in die enorme zwembad van Gods liefde. Oké, zit je nou weer vol? Ja. Dan ga je weer aan de slag. En constant, dat hij zegt, de Heere, neig je hart naar de liefde van God. Dat is je put. Dat is je, de put waar je uit put. En hij neigt je tot de volharding, of er staat ook het woord geduld, is hetzelfde. Volharding van Christus. Heer, ik heb hier zo moeite mee. Maar wilt u mijn hart neigen? Ik geef mij, maar ja, of het nou 100% is, u vult het aan, u maakt er 100% van. Dat vind ik het evangelie. U ook niet? Vindt u dat geen goed nieuws? Dat je zo aan het avondmaal mag gaan. Nou even nog een aspect. Want dit werd wel geschreven aan de Thessalonicenzen. Nou, die Thessalonicenzen was een grandioze gemeente. Als je die tegenwoordig in Nederland zou hebben, nou, dat is, ja, dat is geweldig, ja. Maar de context van de brief van Thessalonicenzen is een hoop lijden en een hoop strijd. Ja, en daar praten we liever niet over. We hebben het vaak over de fijne dingen, maar ja, die strijd, nou ja. Dat ploeten er maar doorheen en zo. Maar ja, we houden ons vast dat mensen daar alles goed aan gaat. Ja, dat is niet helemaal het evangelie, kan ik u wel zeggen. Je hebt vaak door de strijd heen dat God overwinningen geeft. Dat zie je ook in de moeite, in de zorgen. En dat je zegt, ja, maar ik ga daar doorheen met Christus. Dat is vaak het leven. Maar de context van die liefde van Christus en die volharding van hem is zo'n bemoediging voor die Thessalonicenzen, want die vechten ermee. En die zijn er echt van mee aan het werk. Kijk maar naar 1 Thessalonicenzen 1. Daar heeft hij het over hun werken van geloof. En de inzet van hun hart. En hun volharding en zo. Maar Paulus zegt, ga ermee door. Want het gaat moeilijker worden. En als je referenties maakt. Bijvoorbeeld aan lijden. En moeiten in die brief. Nou, ik kan u vertellen, dat is er echt wel. En dat staat in die context. Dus in die context van de moeiten. Zegt hij, ja maar hij neigen je hart. Hij geeft je nou maar aan hem. En maak je je nou maar niet zorgen. Is het nou voldoende? Is het nou genoeg? Nou, dan komt iets op je pad en je zegt, Heer, dit is ook van u. Doe daar niet te moeilijk over. He, soms, ja, dan worden we weer houden. Om dat los te, net als Asa. Dan zijn er, nou, dan laat je anderen met je bidden. Of je stapt naar de oudste toe. Zeg, mijn hart klopt niet. Nou ja, het klopt natuurlijk wel. Nou ja, maar het is niet... Het is niet helemaal goed, bid voor me, want ik wil daarin wel doorgaan. Dan kun je kijken, zit daar iets wat niet goed is? Nou, dan beleid je dat, het ruim je op. Soms weet je het niet. Wat zijn nou onze schatten om die naar Benadat te sturen? Wat is nou, wat kan dat zijn? Wat zijn nou die geestelijke schatten die je, als je weet dat de ogen van de Heer over de ganse aarde gaan, om krachtig bij te staan, degene wiens hart volkomen naar de Heer uitgaan, maar je hebt niet gewild. Schatten van naar Benadat sturen. Ja, misschien is het ja, datgene wat we opgebouwd hebben, ons geloof. En dat het in één keer, dan is het, ja, dan werkt het niet meer. Dan is het, ja, en dan kun je zeggen, nou geef ik het op. En nou, ja, dat kan het zijn, ik weet het niet. Gaat u zelf maar, ik ben hier nog niet helemaal uit. Het is misschien het misplaatsen van onze aandacht voor speciale gevoelens, voor iets anders. Steeds is er weer iets anders wat ons afleidt van de Heer. Dat kan een theologie zijn, of een bepaalde visie, of ook een familielid. En dat je daar zo moeite mee hebt, en het wordt zo groot, die spanning in die familie, en daar heb je het constant. Hoe is het nou, en op je werk? He, of met dat huis, en dat gedoe met dat huis, of met dat iets, en dat wordt zo groot, dat neemt de plaats in van God. Nou, dan zegt de Heer, Oké, nodig je aan de tafel. Die zegt, neem mijn liefde. In dat brood en in die wijn deelt hij zichzelf uit. Dat vind ik zo mooi. Hij meedeelt zichzelf aan jullie. Deelt zichzelf mee door dat brood, door die wijn. Zijn lichaam, ik vind dat zo mooi. Want die wijn, als je dat nagaat, hoe is die wijn ontstaan? Nou, ik weet niet, dit is misschien druivensap. Daar moet je ook mee uitkijken. Maar goed, of wijn. Als je zo'n druif... Je hebt van die christenen, dat zijn ook van die druiven. Maar dat heb ik het even niet over. Maar die wijn, als je... Rare druif. Maar daar werkt God ook door. En dan heb je die druiven. En die zijn door seizoenen heen gegaan. Daar is regen doorheen gegaan. Misschien zelfs wat vorst of een droogte of zo. Maar die druiven zijn gegroeid. Die worden geperst. Die worden getreden. Dat is met Jezus gebeurd. En het is een perfecte wijn. Het is de beste die er is. Dat is zijn wijn. Kwaliteit van leven. En deze wijn, we weten het, dit is een symbool. Daarin zit niet zijn leven, maar in het symbool daarvan, daar deelt hij zichzelf uit. Zijn wijn door al dat lijden heen, al die seizoenen van aanvallen van religieuze mensen, van mensen die hem in de steek lieten, dat zit er allemaal in. Misschien teleurstelling dat Jezus zegt, hoe lang moet ik nog bij je zijn? Allemaal, dat zit allemaal in de liefde van God. Dat is een geofferde liefde. Dat is een liefde waar tranen en moeite en zweetdruppels als bloed hebben ingezeten. En waar al die ervaringen van Jezus. En dan zegt hij, hier mag je het hebben. Dit is voor jou. Mensen, dan moet je voor goede huizen komen. Om dat niet te willen. De Bijbel zegt, pas wel op. Ja, nou, je moet je zonde belijden. Dat is goed. En dat moet je ook doen. Dan mag je deelnemen aan hem. En dan zegt de Heer, hij neigt je harten in die kwaliteit van dat avondmaal. In die kwaliteit van die liefde van God tegenover mijn kleine, beperkte, liefde waar een eind aan komt. Ja, nou is het genoeg. Dan zegt de Heer, het is nooit genoeg. Het is pas genoeg als het offer voltooid is. Dan is het volbracht. En in dat volbrachte werk, die volbrachte liefde, daar brengt hij uw en mijn hart. Ik vind dat speelt zich constant aan. Wat een schat. We hebben een schat in de hemel. Hij is voor ons liefde en trouw, geduld, volharding van God. En dat deelt hij ons mede. Heer, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor die enorme schat die u inderdaad heeft voor ons. Om ons toe te rusten. Heer, in uw liefde. In uw volharding. Dank u dat uw ogen over de hele aarde gaan. Om krachtig bij te staan. Heer, ons vaak zwakke hart. Maar dat gaat dan naar u uit. En dan zeggen we, Heer, help. O Vader, grijpt u in. En dat vindt u heerlijk. Om te specialiseren in onze onmogelijkheid. En dank u voor dit avondmaal. Waarin dit zo mooi geïllustreerd wordt. In brood en wijn, uw lichaam, uw bloed. Wat u ons meedeelt. Want u bent een volmaakt offer. Wat tot in de eeuwen der eeuwen doorklinkt. Hier de echo van uw offer. Als bevrijding en verlossing voor alle volken op aarde. In die verzoening die zich op Golgotha heeft plaatsgevonden. Om die vreselijke wereld naar God toe te brengen. In een prachtig lichaam. Waar hij dan zijn hoofd opzet. Zegt, daar wil ik hoofd van zijn. Heer, wat is dat? Maar dat geeft ons zo'n ver gezicht. Heer, dat haalt al die volken erbij. Dat haalt al die moslims erbij. Heer, die waar we soms een twijfel over hebben. Heer, laat ze uw offer zien. Heer, laat erbij morgen misschien duizenden zijn die van het offer van Jezus horen. In plaats van dat ene schaapje wat het echt niet doet. Naar dat ene lam wat alles gedaan heeft. Ik dank u daarvoor, Heer. Wat een rijkdom. Ja, nou mensen, ik nodig jullie uit voor het avondmaal. En... ik geef het verder over aan...